Onze hulp staat in de naam des Heeren, Heeren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, in Christus Jezus de Heere, door de Heilige Geest. Amen. Laten wij met elkaar zingen Psalm 43 en daarvan het derde vers. Zend Heer uw licht en waarheid neder en breng me door die glans geleid tot uw gewijde tenten weder en wat er verder volgt. Matthäus 19, daarvan de versen 16 tot en met 30. Matthäus 19, de versen 16 tot en met 30. En zie, er kwam een tot hem en hij zei tot hem: Goede meester, wat zal ik goeds doen, omdat ik een eeuwige leven heb? En hij zei tot hem: Wat noemt ge me goed? Niemand is goed dan één, namelijk God. Dan wilt gij in het leven ingaan, onderhoud de geboden. Hij zei tot hem: Welke? En Jezus zei: Deze. Ge zult niet doden, ge zult geen overspel doen, ge zult niet stelen, ge zult geen valse getuigenis geven, eer uw vader en uw moeder, en ge zult uw naaste lief hebben als uzelf. De jongeling zei tot hem: Al deze dingen heb ik onderhouden van mijn jongheid af. Wat ontbreekt me nog? En Jezus zei tot hem: Zo gij wilt volmaakt zijn, ga heen, verkoop wat ge hebt en geef het armen, en ge zult een schat hebben in de hemel en kom herwaarts, volg mij. Als nu de jongeling dit woord hoorde, ging hij bedroefd weg, want hij had vele goederen. En Jezus zei tot zijn discipelen: Voorwaar, ik zeg u, dat de rijke bezwaarlijk in het koninkrijk der hemelen zal ingaan. En wederom zeg ik u, het is lichter dat een kemel gaat door het oog van een naald, dan dat een rijke inga in het koninkrijk Gods. Zijn discipelen nu dit horende werden zeer verslagen, zeggende: Wie kan dan zalig worden? En Jezus hen aanziende zeide tot hem: Bij de mensen is dat onmogelijk, maar bij God zijn alle dingen mogelijk. Toen antwoordde Petrus en zei tot hem, en hier heb ik mijn tekst tot het eind, tot vers 30... Zie, wij hebben alles verlaten en we zijn u gevolgd, en wat zal ons geworden? En Jezus zei tot hem: Voorwaar, ik zeg u, dat gij die mij gevolgd zijt in de wedergeboorte, wanneer de Zoon des Mensen zal gezeten zijn op de troon zijner heerlijkheid, dat gij ook zult zitten op 12 tronen oordelend de 12 geslachten van Israël. En zo wie verlaten zal hebben huizen, of broeders, of zusters, of vader, of moeder, of vrouw, of kinderen, of akkers, om mijn naams wil, die zal 100-voud ontvangen en het eeuwige leven werven. Maar vele eersten zullen de laatsten zijn, en vele laatsten de eersten. Laten wij nu belijdenis doen van ons algemeen ongetwijfeld geloof met de 12 artikelen. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Laten wij nu eerst met elkaar bidden. Heren, wij komen tot u in deze avond, nu God je met elkander hebt samengebracht, voor de tweede maal op deze dag, voor zover we daartoe in de gelegenheid zijn, en voor zover we daartoe de genegenheid hebben ontvangen. We zijn met elkander weer onder uw woord. Wat hebt gij ons toch rijk gezegend, en wat zegent ge ons van ogenblik tot ogenblik en van dag tot dag. Rijk zijn uw bemoeienissen die ge met ons houdt. En dat in tegenstelling met zoveel mensen. Hoeveel moeten er niet in ziekenhuizen liggen in grote pijnen en smarten vaak. Hoeveel mensen worden niet door de dood weggenomen uit het leven en ze moeten verschijnen voor de rechterstoel des Heren. Hoeveel mensen gaan niet hun eigen weg in het midden van de wereld en ze spreken het uit met gedachten, woorden en werken. Ga weg van mij, want aan de kennis uwer wegen heb ik geen lust. En dit is in elk geval het onderscheid dat ge nog maken wilt, dat wij hier met elkander dan mogen zijn. Dat is niet omdat wij zoveel beter zijn en dat we anders zijn dan andere mensen. We zijn uit hetzelfde hout gesneden. Wij komen uit dezelfde oorsprong. Wij komen ook uit het paradijs. Wij zijn ook gevallen mensen. Wij zijn ook zondige schepselen. Wij zijn ook verloren mensen, kinderen, zonen en dochteren van Adam. Wij liggen ook in onze zonden en schulden van nature. En als er dan wel onderscheid is, zelfs in de uiterlijke zin van het woord, dat we u mogen zoeken, dat we in de wegen des Heren willen wandelen, is dat dan niet een grote genade die gij ons bewijst? Dan is dat niet omdat wij zo goed zijn. Dan is dat niet omdat wij meer hebben gedaan dan anderen. Dan is dat niet omdat wij zoveel beter zijn dan andere mensen. Dan is dat alleen maar als een vrucht van uw goddelijke genade. En als daarbij dan nog mag komen dat we innerlijk ons verbonden mogen weten aan uw levende God. En dat wij niet kunnen ontkennen dat gij in ons gewerkt hebt en dat we iets of meer van dat waar zaligmakend geloof mogen bezitten, zodat we mogen geloven dat wij verloren zondaren zijn in onszelf, zodat we mogen geloven dat we geroepen zijn en getrokken door u de Heere zelf, zodat gij de sterke geworden zijt in ons leven, zodat we mogen geloven dat het ons toch niet helemaal ontbreekt met alle tekortkomingen en met zoveel bezwaren en allerlei strijd die er van binnen kan zijn, maar dat we dan toch met het offer van ons leven dat u de Heere komen en dat we u de Heere nawandelen, nee, niet maar alleen omdat gij het geboden hebt, dat ook, maar omdat gij zo waardig zijt om te ontvangen lof, aanbidding en eer en dankzegging, omdat gij zo waardig zijt dat al uw deugden verheerlijkt worden ook door ons. En nu vragen wij van u, Heere, dat gij in deze avond in ons midden wilt zijn en dat gij ons schenken wilt wat we nodig hebben. Zie op ons neer. Kom in ons midden met de arbeid van uw geest en de kracht van uw woord en het onderwijs van uw getuigenis. Neem ons bij de hand wanneer wij het woord hebben te bedienen, wanneer we gereed staan naar het woord te luisteren. Geef ons een open oor en een opmerkzaam hart. Dat ontbreekt ons van nature ook. Want we zijn afhankelijke mensen in alle opzichten van u. We hebben Wat het uiterlijke en het dagelijkse gewone leven betreft, dat niet eens een oor om te luisteren. Als we kunnen luisteren, dan is dat een gave van u. Als we kunnen zien, dan is dat een gave van u. Als wij ons verstand kunnen gebruiken, dan is dat een gave van u. Als we kunnen gaan en staan waar we willen, dan is dat een gave van u. Zou dat dan niet het geval zijn in het geestelijke leven? Als we mogen luisteren, als we mogen zien wie gij zijt, als we iets mogen kennen van de diepte der barmhartigheid die gij ontsloten hebt in de Heere Jezus, dat de Heere Jezus, ja, wel veel van ons vraagt, maar dat hij veel meer geeft, dat alles ligt in hem, dat gij daarin, dat hij daarom juist naar deze wereld is gekomen, om zichzelf te geven als het grote offer voor de zonden en de schulden van zijn volk. Opdat hij in die weg zijn volk met u de Heere zou verzoenen. Opdat hij voldoening zou schenken aan de heilige en rechtvaardige God in de hemel. En opdat hij in deze weg zijn goddelijke wet en geboden terug zou geven aan zijn volk hier op aarde. Opdat ze uit de liefde van hun hart in het pad van die geboden zouden wandelen. En wat ze zo het offer van hun leven u de Heere zouden geven. Nu bidden wij van u dat dat in ons mogen leven. Wij vragen van u, werkt dat in onze harten voor het eerste ook bij vernieuwing. Er zullen er zijn in ons midden ook vanavond die dat leven niet kennen. Heren, wij bidden van u, geef dat ze het dan mogen leren kennen. Geef dat de kracht van uw woord zo mag zijn, dat ze onder en voor u gebracht mogen worden. En dat ze de toevlucht leren nemen tot de Heere Jezus. In wie alles te vinden is wat nodig is voor leven en sterven en lichaam en ziel. Denk aan uw volk en uw kinderen van de kleinst in de genade waar de eerste roerselen van het leven gevonden worden tot aan de ouderen en tot aan de meer volwassenen in de genade. Zoek ze op en leid ze verder en onderwijs ze door uw geest en laat deze avond mogen dienen tot de komst van uw rijk. Wil gij zelf in ons midden zijn? Want dat alleen, die tegenwoordigheid van u, die kan ons heel volmaken. Bezoek ons met uw heil, voor het eerst op bij vernieuwing. Maak plaats, Heere Jezus, voor uzelf in onze harten. En verheerlijk uzelf ook in ons leven. Opdat ons leven en ook de bediening van het woord vanavond niet tegen ons getuigen. Maar het mogen zijn als een vrucht van die genadebediening van Christus. Tot de eer van uw naam. Wij vragen het u uit genade, om Jezus wil alleen. Amen. Uw gave wordt gevraagd, en dan zingen wij met elkaar Psalm 138, en daarvan de versen 3 en 4. Psalm 138, en daarvan de versen 3 en 4. Dan zingen zij in God verblijd aan hem gewijd van zeren wegen. En als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij hen het leven. wij de betekenis van onze tekst verstaan, dan moeten wij die beginnen te bezien, in tegenstelling met wat eraan vooraf gaat. Ik heb dat zo straks daar gelezen, dat is de bekende geschiedenis van wat we gewoon zijn te noemen de rijke jongeling. Het was een sympathieke jonge man. En die liep rond met de ernstige vraag, wat moet ik toch doen opdat ik zalig zal worden? Een vraag die deze jongeman daarom zo aantrekkelijk heeft gemaakt, omdat daaruit blijkt dat hij inderdaad geen materialist is. En dat zijn hart open staat voor de dingen van de eeuwigheid. En nu komt hij met die bekende vraag tot de Heere Jezus en dan zegt Jezus immers tot hem, we hebben dat met elkander gezien en ik zeg het maar met een paar woorden. Wel, gij zult dan de geboden des Heeren moeten onderhouden. En op de vraag welke die geboden des Heeren zijn, dan wijst de Heere daar met een paar woorden op. Ge zult niet doden, ge zult geen overspel doen, ge zult niet stelen, ge zult geen valse getuigenis geven. Eer uw vader en uw moeder enzovoort. Maar dan kan hij, deze jongeling, zeggen, al deze dingen heb ik onderhouden van mijn jongheid af. Wat ontbreekt me nog? En daar heb je nu het bepaalde punt waar Jezus hem op gaat vastgrijpen. Laat ik het nu eens zo mogen uitdrukken. Want het zwaartepunt van wat Jezus gaat eisen van een mens, en in dit geval dus ook van deze jonge man, die in verband met de zaligheid van zijn ziel met deze vraag tot de Heere Jezus komt. Ik zeg, het zwaartepunt van al deze dingen ligt, nee, niet in een uiterlijke wetsvervulling, maar ligt in het, en dat laat Jezus je goed gevoelen, in het hart. En hij gaat zeggen, het is inderdaad waar, het is zo, gij hebt inderdaad de geboden onderhouden. Want er staat later ook dat Jezus deze man beminde. En we kunnen gerust aanvaarden dat hij deze geboden onderhouden heeft uit een werkelijk edel motief. Maar Jezus vraagt hier, en daar gaat het om, en daarin gaat hij hem nu beproeven. Hebt ge dit nu gedaan uit de waarachtige liefde tot God, en uit de waarachtige liefde dus uit uw eigen hart. En daarom zegt Jezus, ga nou heen, verkoop nou alles wat je hebt, en geef dat nou aan de arm. Met andere woorden, nou zeg ik het heel kort, hij stelt deze man voor een offer. En u weet de uitkomst, ik zeg dat nog even weer, als deze jongeling dit woord hoorde, ging hij bedroefd heen, want hij had vele goederen. Daaruit blijkt dat zalig worden niet zo gemakkelijk is en dat het maar niet zo gaat. En dat we veel over zullen moeten hebben voor het zalig worden. Nou moet u dat goed opmerken, als ik dit zo zeg, dan zeg ik dat op een zeer menselijke wijze, want wij alle weten wel. En dat hoef ik met zoveel woorden in uw midden niet te zeggen, dat zalig worden natuurlijk een gave Gods is en een vrucht van de arbeid van de Heilige Geest. Dat zalig worden een vrucht is van het werk van de Heere Jezus. En als het erop aankomt, dan is het niet ons, dan is het alleen Hij. Maar zoals ik vanmorgen gezegd heb, zalig worden is maar niet een passief ding. Het is niet een passief iets zodat wij gezaligd worden, dat is de ene kant, dat is het werk des Heeren. Maar de Heere doet dat in de weg der middelen. Hij doet dat door zijn woord te geven en door dat woord ons te onderwijzen. Het is ook iets actiefs. Wij worden aan het werk gezet. Niet weer in de zin dat er een soort van coöperatie tot stand wordt gebracht. De Heere doet wat en ik doe wat. En in die samenwerking brengen wij samen nu de zaligheid tot stand. Zo is het natuurlijk helemaal niet. Maar wel in deze zin dat als de Heere gaat werken door zijn Heilige Geest in onze harten, wij ook aan het werk worden gezet en wij onze verantwoordelijkheid gevoelen en wel terdege zalig worden zullen gaan verstaan als iets waarvoor wij iets hebben te doen. Of nog anders gezegd, en hier kom ik eigenlijk tot het punt hier in dit schriftgedeelte en waarvan van mijn tekst, zalig worden, wij zullen er wat voor over moeten hebben. Zalig worden vraagt een offer van onszelf, van ons hele leven en van ons hart. En dat moeten wij aan de Heere willen overgeven. Ons hele leven met al wat daarin is. En al, de consequenties die daaruit voortvloeien. Die zullen we moeten aanvaarden. En nu komt mijn tekst. Want nu komt Petrus plotseling naar voren in dit verband. Hij heeft natuurlijk dat gehoord van deze rijke jongeling. Ook een antwoord dat Jezus hem gegeven heeft. En hij weet heel goed dat dat niet is te volbrengen. Dat deze jonge man wel terug moet schrikken voor dat offer. En nou komt Petrus plotseling en hij gaat zeggen. En daar hebt u de tegenstelling en daarop wil ik je nu gaan wijzen. Nu gaat hij plotseling hier zeggen. Heere, zie wij hebben alles verlaten. Jezus zei immers tegen deze jonge man. Ga nou heen, verkoop alles wat ge hebt. Met alles, laat alles achter. Nou zegt Petrus, heere, dat hebben wij gedaan. Wij hebben alles verlaten en zie, wij zijn u gevolgd. En wat zal ons nu geworden? Hier doet zich een vraag voor die beantwoord zal moeten worden. En wel deze. Hoe moeten wij nou eigenlijk gaan denken over deze vraag die Petrus hier op deze manier stelt? Op de eerste indruk, laten wij het eerlijk zeggen. Dan wekt het hier de schijn alsof Petrus hier spreekt als een zeer eigengerechtig mens. Die man die doet dat niet en die man die kan dat niet, maar wij hebben het gedaan. En zie nou eens heren, wij hebben u gevolgd. Immers eigengerechtige mensen zijn mensen die altijd op zichzelf wijzen en die zichzelf beter achten dan anderen. Zo is al de fariseer die bijvoorbeeld zegt in de tempel, heren, ik dank u dat ik niet ben als al die andere mensen. Is dat nu waar dat Petrus op dit moment eigengerechtig is? Is hij hier wat ik ook zou kunnen noemen een groot spreker die zijn eigen licht alleen maar kan zien tegen het donker van een ander? Schept hij een behagen in zijn levensprachtig aan uitstallen tegenover de armoede van die jonge man die bij Jezus geweest is? Laat ik u er allereerst even op mogen wijzen. Dat de eigengerechtige mens altijd alleen aan zichzelf denkt. En dat het kenmerk van een eigengerechtig mens altijd dit is, dat hij zichzelf een soort van krans, laat ik dan zeggen, om zijn eigen hoofd gaat vlechten. En dat hij zichzelf scherp laat afsteken tegen anderen. Nou vraag ik, was Petrus in dat opzicht nu eigengerechtig? Dan zou hij het heel anders gezegd hebben, dan zou hij je niet gesproken hebben van wij. En nu duidt hij ook op Johannes en op Thomas en op welke de naam van de discipelen ook mogen zijn. Heren, wij, zegt hij, wij hebben alles verlaten en wij hebben u gevolgd. Als hij het uit zijn eigen gerechtig iets zou gezegd hebben, dan zou hij gesproken hebben van ik. Ik heb dit en ik heb zus en ik heb nog wel anders. Nee, maar hij wijst ook op de andere discipelen. En wat nu alle verdenking ten eenenmale wegneemt, dat is het feit dat de Heer Jezus hier niet, en let u er wel even op, in een heilige toren gaat ontsteken. En dat hij Petrus gaat berispen, dat zouden wij anders verwacht hebben. Wij weten immers dat Jezus zijn felste woorden gesproken heeft, juist tegen eigengerechtige mensen. Tegen fariseeën, sadduceeën en de leraars enzovoort. Dat waren zijn vijanden, want die konden en die wilden niet leven uit genade. Die wisten niet wat de armoede van het leven was. Gelooft u vrij dat als Petrus hier inderdaad een eigengerechtig mens zou zijn en uit een bepaalde eigengerechtigheid gesproken zou hebben, dat hij niet vrij uitgegaan zou zijn en dat Jezus heus hem wel tegengekomen zou zijn? En dat doet Jezus nou niet. Wat Petrus nu wel met dat woord te kennen wil geven, wel, hij constateert hier heel eenvoudig een feit. Hij noemt hier een werkelijkheid die door allen, ook door Jezus zelf, kan worden gecontroleerd en geconstateerd. Hij wil er alleen dit mee zeggen, heren, die jonge man die komt naar u en die zit zo vast aan de dingen van dit dagelijkse leven en hij had vele goederen, want die man was rijk. Hij kan dat niet verlaten. Wij hebben dat wel gedaan. Wij hebben genade ontvangen. God is ons sterk geworden. Liefde is in ons hart uitgestort. Er is een betrekking op u, o Heere Jezus, geboren. En zo, uit die betrekking, uit uw liefdesbetrekking, hebben wij alles vaarwel kunnen zeggen en hebben wij u gevolgd. En u kent Petrus zijn meester en hij weet dat hij een beloner is voor al degenen die hem zoeken. En zo pleit hij nu met vrijmoedigheid op de belofte van de Heere Jezus, dat er een loon der genade is voor allen die hem volgen. Zie, zegt hij daarom, wij hebben alles verlaten, wat zal ons nu geworden? Met andere woorden, wat zal nu het loon zijn? Wat zullen wij nu krijgen uit uw hand, omdat wij het allemaal verlaten hebben, al is het dan waarde dat de vrucht van de genade van de Heere Jezus zelf is. Nu kan het best zijn dat iemand in ons midden wel zegt, ja, maar voor Petrus en voor die andere discipelen was het heel wat gemakkelijker om alles te verlaten dan deze jonge man. Die jonge man, daar staat het, en ik haal het nog weer even aan, was heel rijk. We weten wel niet hoeveel bezittingen deze man had, en om dan aan deze man te vragen alles achter te laten en dan Jezus te volgen, dat is heel wat anders dan dat je hetzelfde gaat zeggen tot de discipelen. Dat waren over het geheel, wat armoedige vissers. Ze hadden een paar schuiten, ze hadden wat netten. En ze hadden alleen die schuiten maar achter te laten en die netten maar achter te laten. En Levi was zelfs uit het tolhuis geroepen. Dus die had het tolhuis maar achter te laten. En dan konden ze Jezus volgen. Was dat nou zo'n grote opoffering? En dan moet ik u zeggen, u hebt groot gelijk. Maar dan zeg ik onmiddellijk er wat bij. En dan zult u gevoelen wat de tekst hier bedoelt en wat Jezus wil zeggen. Voor Jezus bestaan zulke verschillen niet. Dat is zo het ongelukkige met ons mensen. Wij rekenen altijd, vooral hier op aarde, rekenen wij met hoeveel dingen de mensen wel hebben en hoe rijk ze wel zijn en hoe goed ze het wel hebben in de wereld en welke positie ze wel bereikt hebben. Dat zijn allemaal bijzaken. Ik zeg niet dat ze niet van een zeker belang zijn. Ik zeg niet dat dat ook geen gave van God is, natuurlijk. Uiteindelijk zijn dat bijdingen. Een offer is voor de Heere een offer. Of het is het niet, van 2-1. En wat voor de Heere beslissend is en wat voor ons ook beslissend zal moeten worden door genade, dat is niet de grootte van het offer, hoeveel ik wel heb en hoeveel ik wel achter zal moeten laten of veel minder, maar dat is, komt het uit het hart uit? Is het mijn ziel die hier spreekt? Is het als een vrucht van de genadebediening van de Heilige Geest? Mag ik u een paar heel eenvoudige voorbeelden noemen, waarin dat offer of de zelfverloochening, zo zal ik het ook kunnen noemen, zal kunnen bestaan? Er is bijvoorbeeld een vrouw die een paarlencollier heeft. En dat paarlencollier, dat legt ze op het altaar der liefde Gods. Maar er is een andere vrouw en die wordt mee in de Bijbel getekend en die heeft niet anders dan een heel klein koperen penningske. En die gaat dat in de schatkist in de tempel werpen, dat was al haar hebben en houden. Nou, wat heeft nou voor Jezus meer waarde gehad, dat kleine penningske dat er in de schatkist in de tempel door die arme vrouw werd gegooid? Of misschien het paarlencollier van een rijke dame die het ook op een altaar des Heren heeft gelegd. Voelt u wel, het gaat hier tenslotte niet alleen maar om de grootte, om het vele. Het gaat hier om het innerlijke, om het essentiële, om het wezenlijke, het eigenlijke, het hart, de kern van de ding. En daarom kan Peter zeggen, Heren, wij hebben alles verlaten, want het gaat ook hem om het hart. En zo kon hij ook met een zekere vrijmoedigheid vragen, wat zal nu ons loon zijn? Wat zal ons nu geworden? Nou moeten wij Petrus hier niet direct verkeerd gaan beoordelen en gevolgtrekkingen gaan maken die we niet moeten doen. Laten wij liever het oordeel over onszelf gaan. Waarom, gemeente, mijn broeder en zuster en jonge mensen, waarom ontbreekt het ons zo vaak aan vrijmoedigheid om uit te zien naar loon? Ja, ik zeg het expres zo. Ik weet wel, wij hebben dat loon niet verdiend. We hebben alles verbeurd, we hebben alles verzondigd. Wat wij verdiend hebben is niets dan de dood. Maar toch, als ik genade ontvangen heb en genade mag er leven in mijn hart, dan kom ik weer met die vraag, Waarom ontbreekt in de kerk en in de gemeente zoveel de vrijmoedigheid om uit te zien naar het loon? Waarom is er bij ons zo weinig een blijmoedig hopen op en een vertrouwelijk en ruim spreken met de Heere over het heerlijke deel dat God voor zijn volk heeft weggelegd en dat we zullen beërven? Waarom wordt ons hart zo benepen en zo benauwd als het gaat over de zaligheid, verwachting en de eeuwigheid, zodat we naar alle kanten twijfelen en bang zijn? En nu kent u mij veel te goed hoe ik het altijd hier zeg, ook op de preekstoel in Londen. Ik onderscheid deze dingen helemaal niet. Ik zeg juist altijd het tegenovergestelde. De strijd moet wel degelijk gekend en die zal ook gekend worden. En het gaat ook inderdaad door de benauwenis heen naar het leven. Maar aan de andere kant is het toch ook waar dat we niet kunnen ontkennen dat bij God de rijkdom is en dat Hij een rijkmakend en een vervullend God is. Zou het dit kunnen zijn, dat wij de vrijmoedigheid van een Petrus missen om te pleiten op de beloften der genade, of op de belofte van het verbond en het loon der genade, en dat wij niet durven te zeggen, om wat voor reden en oorzaak dan ook, wat zal er dan met ons geworden, wat zal ons loon zijn, omdat we niet met een gerust geweten kunnen getuigen, wij hebben alles verlaten, en wij hebben het grote offer gebracht om Gods wil. Wat hebben wij verlaten om en voor de Heer? Waar is ons offer? Waarop kunnen wij wijzen? Ik zeg niet met een zekere trots en niet met een zekere grootheid van het hart, maar met een ootmoedig en een klein hart. Waar kunnen wij zeggen dat de rosse altaar gloed in ons leven heeft gespeeld en dat we inderdaad op dat altaar gelegd zijn? Men heeft het christendom wel genoemd de religie van het offer. Omdat het is een belijden van de verloochening van jezelf. En omdat het bestaat in de worsteling waarin de mens moet sterven aan zichzelf en sterven aan de wereld. En inderdaad zo leven uit en in de Christus, ja Christus alleen maar kan leven in ons. Christen zijn, dat is dit. Als ik blijf in de lijn van mijn tekst, doorlopend en altijd leven op het altaar en altijd maar weer sterven op het altaar. Altijd maar weer ondergaan wat ons eigen leven betreft en altijd maar weer verliezen als het onszelf aangaat, maar altijd weer gewinnen als het gaat om de Heer Jezus en altijd weer terechtkomen op die plaats waar we vervuld kunnen worden met de schatten en de weldaden van de Heer Jezus. En dan kom ik weer met de vraag, hoeveel hebben wij al geofferd? Hoeveel boezemzonden hebben wij afgelegd? Hebben wij het oog dat ons ergerde uitgerukt? Hebben wij de hand, die vaak tot zonde verlokte, afgekapt? En als wij het niet deden, zou dat dan daarmee misschien in verband kunnen staan, dat we de vrijmoedigheid missen om te zeggen, Heere, wat zal nou het loon zijn? Wat zal er nou voor ons geworden? Wie durft nou om loon te vragen als hij niet gewerkt heeft? Wie durft u te hopen, laat ik het u maar eens geestelijk zeggen, wie durft u te hopen op de gemeenschap met de Heere? En wie durft u te hopen op de hemel als hij aan deze zij van het graf niet gestreden heeft tegen de wereld en tegen zichzelf en tegen zijn eigen boze vlees? Wie durft er nu op te hopen dat hij eenmaal in de glorie zal staan met de Heere Jezus en met al die gekochten met het bloed van de Heere Jezus en dat hij zingen zal met dat grote koor daarboven als hij hier niet geleerd heeft een verloren zondaar te zijn die gered en verlost is in het bloed van de Heere Jezus uit loutere genade en om zijn verdienst? Wie waagt het nou naar een kroon te verlangen als hij nooit gewikkeld is geworden in de strijd? Nou, Jezus antwoordt Petrus hier en hij zegt hier in vers 29, en zo wie zal verlaten hebben huizen of broeders en zusters, vaders of moeder of vrouw of kinderen of akkers, om mijns naams wil, die zal 100-voud ontvangen en het eeuwige leven beërven. Bij de eerste indruk is dat nogal een hard en een eigenaardig woord. Dat woord dat schijnt te sturen naar een levensafknotting. Een levensafsnijding. Versta dat nou niet verkeerd wat de Heer Jezus hier zegt. Jezus predikt hier allerminst het ideaal van een monnik. Jezus is, vergunt u het mij zo te zeggen, niet een kloosterheilige die, zoals dit woord even zou kunnen doen vermoeden, het huwelijk verachtte, de kinderzegen als een vloek zag en de akkerarbeid minder waardig achtte. En die in het geweldig afbreken van allerlei bloedsbanden en familiebetrekkingen de weg zag om hem te volgen. Zo is het helemaal niet. Jezus heeft zijn aardse moeder lief gehad met een tere, ontzaglijke liefde. Jezus is zijn ouders gehoorzaam geweest, meer en beter dan wij het ooit hebben kunnen doen. En daar ligt een machtig stuk ook van de verlossingsarbeid van de Heer Jezus. Jezus geeft hier in deze tekst niet een programma dat we uiterlijk moeten opvolgen en waarmee wij het dan zouden kunnen klaarspelen om navolgers van de Heer Jezus te zijn. Nee, alles komt hier aan op dat ene woord, dat ene kleine wat je in het Engels zou noemen, dat statement, dat ene stukje, om mijns naams wil. Ik kan alles overlaten, ik kan de wereld bij wijze van spreken wel uitvluchten, ik kan het geld als ik het zou hebben wel in de zee gooien, ik kan al, het baat niet, als het niet is om zijns naams wil. Als het niet is om der wille van de Heere zelf en om der wille van zijn heerlijke volmaakte deugden. Daar gaat het hier om. Ons leven kan door de Heere zo worden geleid dat wij op een gegeven moment ongezocht en ongewild zo voor het offer worden geplaatst. Alle gebeurtenissen en omstandigheden die zeker niet omgaan buiten de wil van God, die kunnen zo samenlopen in ons leven dat wij, ja, voor het offer worden gezet en dat het offer gaat opduiken. Ik noem u slechts een enkel voorbeeld. En u kunt het dan uit eigen ervaring en uit uw omgeving wel aanvullen met allerlei andere voorbeelden die er bij honderden zijn. Er is bijvoorbeeld een christenzakenman. Die van de Heere een tere conscientie heeft ontvangen en die de vreze Gods kent. Nou wil hij uit kracht van die vreze Gods eerlijk door het leven gaan en eerlijk zijn brood verdienen. Hij weigert om te spelen met Gods geboden. Maar op een bepaald moment komt daar een oneerlijke aanbieding van iets die hem schatten zou kunnen doen verdienen. Nou, daar heb je nou iets, als die man nou zegt nee, daar heb je nou iets van het huizen verlaten en man en vrouw verlaten en akkers enzovoorts, om mijns naams wil. Omdat hij niet tot de oneer des Heren zou willen leven. Al om een ander geval te noemen, wat heel vaak in het leven voorkomt en wat ik zelf ook meermalen in mijn ambtsbediening heb meegemaakt. Er zijn jonge mensen die elkander ontmoet hebben, een jongen en een meisje bijvoorbeeld, in de bloeiende lente van hun leven. En ze hebben elkander, laat ik het maar rustig sterk zeggen, ze hebben elkander lief gekregen. En er is ook een bepaalde trouw wederzijds. Maar daar ontbreekt iets. Daar ontbreekt de geestelijke achtergrond van het geloof en de liefde in dezelfde God. Wat heb ik dat al vaak meegemaakt. Daar ontbreekt het spreken tot één en dezelfde Heer. Daar ontbreekt dat ze samen neer kunnen knielen voor het altaar van de levende God. En daar is er maar één die de knieën buigt en één die zich afhankelijk weet van de Heer. En de ander wil er niets van weten. Ze hebben elkander lief. Kun je dan samen het leven doorgaan? En dan na een lange bange strijd en naar allerlei worsteling kan het offer gebracht moeten worden en de band zal verbroken moeten worden. Dat is het verlaten van vader, van moeder, van huizen, van akkers enzovoorts. Om mijns naams wil, omdat de Heere dat van me vraagt. Ik geloof dat de Heere ons telkens en telkens voor zulke offers stelt. En dat we fijner van gehoor moeten worden en scherper van gezicht om te ontdekken wat de Heer soms in ons leven van ons vraagt. Dat kan ook van een dominee het geval zijn. Het kan zo zijn dat hij soms, ik doe nu niet op mezelf hier met Londen. Maar het kan toch wel zo zijn en dat heb ik in mijn leven ook wel gehad. Ik ga niet over mezelf spreken. Dan moet er wat gebroken worden. Dan moet wat geworsteld worden. Dan moet de Heer met de kracht van zijn geest en van zijn woord overtuigend in je hart komen. Zodat je weet dat is inderdaad de weg des Heeren. Anders kan het ook niet. Anders zul je nooit terug kunnen vallen op de Heer. Wat er dan ook in je leven gebeurt. Nou spreek ik eens even over mezelf. En in het gemeentelijke leven. Dan zal ik nooit tot de troon der genade kunnen komen en kunnen zeggen, Heere, maar ik weet dat u me daar gezet hebt. Ik weet dat u me in de weg der voorzienigheid of in een bepaalde, soms hele sterke weg, de weg hebt ontsloten en dat ik daar moet zijn. Nou kom ik tot u en ik vraag u, Heere, geef me nou de kracht en de wijsheid en wat ik ook nodig heb om de gemeente zo te leiden en zo te bearbeiden en zo te preken enzovoorts. Dat die gemeente daarvan de zegen en de vrucht mag hebben. En dan zul je soms een offer en soms een heel groot offer moeten gaan brengen. En dat is heus niet met een dominee alleen geval. Ik zeg dat nog maar even zo. Och, dat is bij ons allemaal gemeente. Alleen wij mogen dat niet gaan zoeken. Wij kunnen dat niet kunstmatig in het leven gaan roepen. Wij moeten niet eigenwillig de martelaarskroon onszelf op het hoofd gaan zetten. Dat maakt ons bespottelijk en de duivel lacht en God doen we verdriet. Nee, als de Heer zelf het offer op onze weg stelt, dan mogen wij er niet omheen lopen, maar dan moeten wij het aanvaarden. En dat vraagt vaak een grote zelfverloochening. Dat kan pijn doen tot in het allerdiepst van je ziel. Een schreeuwende pijn. Want als God dat van je vraagt, dan vraagt hij veel. Dan vraagt hij alles. En wat kan ik nu missen? Als ik nou op mezelf zie wat ik ben en wat ik heb. Wat kan ik nu missen? Laat ik nou eens een paar uiterlijke dingen nemen zo uit het leven. Als God mij kinderen heeft gegeven. Zal ik dan een kind van mij kunnen missen als God het weg zou nemen? Kan ik dat? Kan ik mijn vrouw die ik lief heb of de man die ik bemin, kan ik die missen? Kan ik mijn vader of mijn moeder missen? Dat is wat God juist van ons vraagt misschien. En dan heb ik het alleen maar over uiterlijke dingen. Ik heb het hier nog niet over geestelijke zaken. Wat ik in dat opzicht wel zou moeten missen. En wat ik kwijt zou moeten worden. Ik heb het hier over deze dingen. Die al zo pijnlijk en smartelijk kunnen zijn. En in welke weg de Heere vaak werkt. Hij werkt zo dat hij ontledigt, altijd ontledigt, tot op de bodem toe. Daarom moeten wij altijd ook preken als predikant. En ik ben er diep van overtuigd dat in het allerdiepst van mijn hart, wat wij wel eens gewoon zijn te noemen, armmakende genade. Nou spreek ik geestelijk. Rijkmakende genade ook, natuurlijk. Maar de mensen hebben het vaak over rijkmakende genade. En dan denk ik wel eens, ja, maar je vergeet het begin. God maakt rijk. Maar wie maakt hij rijk? Arme mensen. Eerst moet je alles verliezen. En je moet het kwijt worden. Je vader, je moeder, akkers. Allemaal om mijn naams wil. Maar dat is geestelijk ook zo. Ik moet arm worden. Doodarm. Ik moet verloren worden. Totaal verloren, zodat ik niets heb en ik niets kan. En ik alleen maar kan schreien en vragen, Heere, denk aan mij toch in genade. Zie je nu gunst op mij van boven? Dacht u dan dat God zijn belofte niet vervullen zou? Dacht u dan eerlijk dat de Heere met zulke mensen of zulke jonge mensen niet te doen zou willen hebben? Ik heb veel liever te doen als u mij vraagt. En dan ben ik zo eerlijk als maar kan. Ik heb veel liever te doen met die mensen. Die zeggen, die soms klagen uit hun nood. En die zeggen, dominee, dit kan ik zeggen. Ook jonge mensen vooral, dit kan ik zeggen. Ik weet het allemaal niet. En ik twijfel zo vaak en ik heb het zo moeilijk. En er zijn zo machtige vragen waar ik het antwoord niet op weet. Maar dit weet ik toch wel. Ik wil in de weg des Heren wandelen. En ik kan zonder die God het leven niet in en niet uit straks ook. En dat is waarom ik de Heere dien. Dan zeg ik, je hebt een goed begin. Laat het nou verder aan de Heere over. Die zal het wel uitwerken en doorwerken. En het gaat vanzelf wel verder. God zorgt voor zijn eigen werk. Ga het maar niet van de toren blazen. Begint maar eerst eens onderaan. Dat is wat God altijd doet. Daarom neemt hij het onze eerst altijd weg en maakt ons wat naakte, arme, zondige schepselen, opdat we uit de rijkdom der gerechtigheid van de Heere Jezus alles zullen ontvangen. Dan wordt die Jezus juist mijn beminde. Dan wordt hij de noodzakelijke. Dan zie ik de schoonheid van de Heere Jezus. Dan zie ik juist wat ik in die Jezus moet hebben. Dan zie ik dat ik Jezus zelf moet bezitten voor mijn hart en mijn leven. Dat ik het niet kan doen zonder hem en buiten hem. Anders is er voor die Jezus geen plaats. Laten wij dat goed beseffen. En daarom zegt de Heere hier ook in vers 28. En dat hoef ik nou allemaal niet te gaan herhalen en helemaal te lezen. Maar gij zijt mij gevolgd, zegt hij hier in de wedergeboorte, wanneer de Zoon des Mensen zal gezeten zijn op de troon zijner heerlijkheid, dat gij ook zult zitten op de 12 tronen, oordelend de 12 geslachten van Israël. Deze tekst moeten wij ook even goed lezen, want daar is heel wat verkeerds, wat men erin zou kunnen zien. Daar staat dat bekende woord in de wedergeboorte. Die woorden in de wedergeboorte, die moet u niet laten betrekken op het volgen van de Heer Jezus. U moet het dus niet zo lezen. Voorwaar, ik zeg u, dat gij die mij gevolgd zijt in de wedergeboorte, en dan verder. Dat is de bedoeling van de tekst niet, u moet het anders lezen. U moet het zo lezen. Ik zeg u dat gij die mij gevolgd zijt, en dan houdt u maar even op, en nou moet daar eigenlijk de komma staan. In de wedergeboorte, wanneer de Zoon des Mensen gekomen zal zijn, zo die wedergeboorte, die moet u betrekken op de komst van de Zoon des Mensen. In de Bijbel wordt op een, niet alleen maar op ene manier over de wedergeboorte gesproken, maar op vele manieren. In elk geval op meerdere malen. Er is in de Bijbel sprake over de wedergeboorte in de engere zin van het woord. En dat is wat we meestal bedoelen met de wedergeboorte. Dat is de gave van het nieuwe leven in het hart. In het Engels zeggen wij heel eenvoudig born again. Als Nicodemus voor instance bij de Heere Jezus komt, dan zegt Jezus, indien gij niet wederom geboren wordt, gij zult het koninkrijk der hemelen niet ingaan. Maar er is ook een wedergeboorte en in de Bijbel wordt er vaker over gesproken, hier in deze plaats, maar ook op een andere tekstwoorden, dan duidt dat woord wedergeboorte op de wedergeboorte van alle dingen. Dat is wanneer Jezus komt en wanneer door de grote verdrukking en door de grote benauwing van de machten der duisternis heen, er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zal komen waarop gerechtigheid zal wonen. Dat noemt de Bijbel ook de wedergeboorte van alle dingen. En daarop duikt Jezus hier. En hij zegt, dat zal straks eenmaal komen, Petrus en Johannes en alle anderen. En in die wedergeboorte van die machtige tijd, als ik weer terugkom, dan zult ge met me zitten op de 12 tronen van Israël. Maar andere woorden, dan zult ge met mij koningen en priesteren zijn en ge zult regeren. Ze zullen het eeuwige leven werven met heel de kerk en al het volk des Heeren. Dat is het loon dat Petrus ontvangen zal en Johannes en Thomas en al de gelovigen. En dat niet alleen straks. Maar dat begint hier al. Gelukkig. Dat is niet alleen weggelegd voor na het sterven. Dat begint hier al als een vrucht van geestesbearbeiding. Dan wordt de zaligheid bij tijden al genoten als de Heer een zonder uit de duisternis gaat roepen en over gaat brengen in het licht. Dan als de Heer het licht van zijn vriendelijke aangezicht wil schenken. Als er een kermende, zuchtende zondaar in het stof ligt met zijn zonden en schulden en zegt, o God, wat ben ik een verdorven en een schuldig mensenkind voor u, wat kan het Wat moet het met mij worden? Er is maar één mogelijkheid, weggestoten te worden tot een eeuwigheid. En als dan die God de hand der genade tot zo een uitstrekt, en dat hij hem het oog des geloofs en der ziel geeft tot de Heere Jezus. En dat hij zegt, zie nou eens wat ik gedaan heb. Ik heb wat gedaan. Jij moet een offer brengen, maar ik heb veel groter offer gebracht. Ik heb het grote offer gebracht, ik had maar één zoon. Het liefste wat ik heb, het eerste wat ik beminde. En die zoon die heb ik gegeven in de handen der duivelen. Die zoon heb ik gegeven in de handen van vijanden. Niet van mensen die lief hebben, maar van vijanden. Ze hebben hem uitgeworpen, ze hebben hem bespot, ze hebben hem genageld aan het kruis. Ze hebben alles met hem gedaan. Hij heeft de toren Gods gedragen en de straf der heilige wet. Dat machtige offer is de oorzaak waarom gij kunt ontvangen wat nodig is. Gaat maar met uw zuchten en gaat maar met uw worstelingen. Gaat maar met uw twijfel naar de troon der genade uit. Voor om Christus wil zal daar het leven zijn. En hij zal u schenken wat nodig is. Al zouden wij alles bezitten. Man en vrouw en kinderen en haven en goed en nog veel meer. Maar ik zou de Heere missen. Dan heb ik alleen maar de dood. En al zou ik heel wat missen op deze aarde. Maar ik zou de Heere nog overhouden van mijn hart. Dan heb ik alles. Dan heb ik het leven. Nou wie durft nog te zeggen dat het te vergeefs is om de Heere te dienen. En dat er geen loon is op te werken in de goede zin des woords. Genadeloon natuurlijk. Nee, de wereld zegt het zo niet, maar wij mogen het rustig zo zeggen. Vraag het maar eens aan Petrus, vraag het aan Johannes, vraag het aan al de kinderen Gods en al de begenadigden, die op hun wijze, op een hele wonderlijke manier misschien, maar huizen of akkers of man en of vrouw verlaten hebben. Het heeft aan pijn gedaan, smart het in hun ziel, maar God heeft zich ervoor in de plaats gegeven. Er zijn tranen gevloeid en harten gebroken. Maar de hand des Heeren is gekomen en de hand heeft de tranen weggewist. En die heeft die harten weer geheeld. En als ze nou uiterlijk schreeuwen, dan is het meermalen gebeurd. Nooit bij u? Dat ze van binnen gejuicht en gejuicht hebben. Maar wat is toch het vooruitzicht schoon. Ik ga hier door de strijd en door de moeite. Ik val me alle dagen en elk ogenblik tegen. En wat moet ik niet verliezen en wat moet ik niet kwijt. Maar gelukkig, er is één ding. De Heere zorgt. En als hij niet zorgt, dan zou ik die God ook nog kwijtraken. Maar dat ik hem niet kwijtraak, dat is zijn werk. Het ligt in hem. En wat is het dan groot, dat er toch een vooruitzicht is. Over dood en over graf heen. In de heerlijkheid des hemels. Ze hebben zich door genade overgegeven met alles wat ze hadden in de vlammen van het altaar. En de doodzang is geworden tot een jubel. En ze hebben geroemd hoe feestelijk en hoe heerlijk het was om Christus wil smaadheid te lijden. Die zijn er toch geweest genoeg. Hebben wij nooit de martelaren gehoord? Is de geschiedenis er niet vol van? Spreekt de Bijbel er niet van? En zie nu Gods eindeloze goedheid. Hier geeft de Heere al veel. Uit zijn volheid bedient hij de zijne. Maar hij stoot tegelijkertijd het venster open. En hij schenkt ze, mag ik dat dan nog een keer zeggen. Hij schenkt ze gezicht door dat geopende venster. Op het loon der genade dat Christus voor hen verworven heeft en dat voor hen is weggelegd. Het beste komt nog. De Heere zegt, mijn kinderen, houd moed. De prijs komt. Het loon is groot in de hemelen. Groot, ja, dat staat hier heel duidelijk. Er staat hier, die zal 100-voud ontvangen. Voor ene doorn die in het vlees stak. En die God er niet uitnam. Want hij zegt, mijn genade is u genoeg. Zullen ze straks 100 kronen gaan dragen, zo te zeggen. Zegt de Heer Jezus zelf, ze zullen 100-voud terug ontvangen. Die veel verlaten heeft om Christus wil, zal nog veel meer ontvangen uit hem. 10 tegen 100 en 100 tegen 1000. God is altijd koninklijk in het geven. Dat is een grote, genadige mildheid. Als het op belonen aankomt, dan spreekt God altijd in de overtreffende trap. Misschien dat sommigen niet weten wat ik daarmee bedoel. Dat is een bepaalde grammatische uitdrukking in de Hollandse taal. Maar ik kan het u heel makkelijk duidelijk maken met een voorbeeld. Dan weten onze jonge mensen ook wat een overtreffende trap is. Want ik weet niet eens wat het in het Engels is. Ik zou dat niet kunnen zeggen. Waar ik me niet voor schaam. Want ik heb sommige dingen vergeten wat de grammatica betreft. Maar ik kan het wel met een voorbeeld duidelijk maken. God maakt zalig. Wel nee. Gelukzalig. Wel nee. Wel gelukzalig. Gaat al hoger en al hoger en al meer. God geeft een beker gevuld. Een vloeiende beker. Wel nee. Een overvloeiende beker. Hij stelt tegenover onze zwakheid en ons volgen het zetten met hem op de troon der heerlijkheid. En onze tranen, zegt de Bijbel, worden bewaard in zijn fles. Ons omzwerven telt hij. Kruisdragers worden kroondragers. En die hem gevolgd zijn in de vernedering, zullen hem ook volgen in de verhoging. Ze zullen met Jezus opvaren ter hemel. Ze zijn al met hem gezet, zegt Paulus in de hemelen. Ze zijn er al. De hoge priester is er. En de hoge priester had immers op zijn hart de borstlap met de 12 stenen onder Israël. Nou is daar de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En hij heeft met hem en in zijn hoge priesterlijke hart al de zijnen, heel zijn kerk en al zijn volk, al met zich meegenomen. Het volgen van Jezus vraagt een offer, inderdaad. Maar de achtergrond van het offer is loon. En de achtergrond van het loon is het kruis van de Heere Jezus en zijn offer. Hij heeft zichzelf gegeven. Zijn hele leven als één groot offer aan de Vader. En om hem erin te verheerlijken. En hij heeft het loon dat de zijnen zullen hebben verdiend. En nu bedient hij door zijn geest en hij geeft eruit zijn volheid. Jezus eindigt hier het onderhoud van Petrus met het woord, maar vele eersten zullen de laatsten en vele laatsten zullen de eersten zijn. U zult begrijpen dat deze uitspraak niet op zichzelf staat. En dat we deze ook in nauw verband zullen moeten zien met het feit wat Petrus heeft gezegd en wat Jezus heeft gezegd tot Petrus in verband met het loon dat ze zullen ontvangen. Wat is toch het geval? Ik heb in het begin gezegd dat we Petrus niet moeten verdenken van eigen gerechtigheid. Dat is hij niet. Het is niet de man die eigen gerechtig is. Maar zie nu eens het kostelijke onderwijs dat de Heer toch nog weer geeft. Hij kent zijn volk precies en hij weet precies wat ze nodig hebben. In het antwoord van Jezus lag iets wat Petrus in het gevlei zou kunnen komen. Petrus, dat weten wij allen, was in vele opzichten een haantje de voorste, zoals we dat dan noemen. Hij was altijd de eerste. Hij zei het altijd, maar zo even voordat de anderen zelfs gelegenheid hadden wat te zeggen, had Petrus nou gezegd of gedaan. Als Jezus nu spreekt over de tronen waarop ze zullen zitten en waarop ze met hem zullen zijn, in de dag van de wedergeboorte, nou kon de gedachte in het hart van Petrus wel eens opkomen, heel gemakkelijk anyway, dat het daarboven in de heerlijkheid precies zo zou toegaan als hier op de aarde. Hij, Petrus, die zoveel verlaten had en die zoveel van de Heere Jezus hield, hij de eerste, hij voorop, hij de mooiste troon. En daarop gaat Jezus nou reageren. Dan gaat hij zeggen, Petrus, denk er nou wel, omdat vele eersten de laatste kunnen zijn. Het zou best kunnen zijn dat je ze bedriegt. Niet in de zin van bedriegen voor de eeuwigheid, want Petrus was er echt in des Heren natuurlijk. Maar in deze zin, geloopt zo hard, en wie het hard sloopt, die komt niet altijd het eerst aan, dat bedoelt de Heer. Want juist dat harde lopen maakt het struikelen vaak zo gemakkelijk. En dat is in het leven van Petrus wel bewezen. En daarom zegt Jezus met dit woord eigenlijk dit. Petrus, pas toch op en zie toch uit wat je doet en hoe je leeft. Er ligt iets diep weemoedigs in. Een mens in gevaar van geestelijke ondergang te zien. Ten gevolge van eigen deugden. Het is tragisch als de berg van onze zelfovergave aan de Heer vlak komt te liggen naast de afgrond van onze ingenomenheid van onszelf. Het is tragisch als ons offer zijn adel en zijn schoonheid verliezen zou. Omdat we weten dat wij een offer hebben gebracht. En omdat wij ons erop gaan verheffen. En ons gaan voelen. Dat is wat Jezus bedoelt. En nu dreigde voor Petrus dat gevaar, dat hij zich zou voelen. Ik ben heel wat in het koninkrijk der hemelen. Nu dreigt hij met het voor Jezus staan en het voor Jezus werken en het zich offeren voor Jezus ingenomen te geraken. En daarom houdt Jezus hem nu dit woord voor. Petrus, denk erom, vele eersten zullen de laatste, en vele laatsten zullen de eerste zijn. Wie noemen wij de eerste? Wie zijn dat toch eigenlijk? Als ik nou eens voor vandaag spreek, dan zou je kunnen zeggen dat zijn de mensen, ja, die misschien heel wat meegemaakt hebben in het geestelijke leven en die kunnen spreken van begin tot aan het eind. En dat zijn de geesten, de mensen bedoel ik dan, die uitblinken in het geestelijke leven. Dat zijn mensen, om het dan ook een beetje anders te zeggen, die beschikken over schitterende gaven. Ik kan misschien ook wel zeggen, de eersten, dat zijn misschien wel ouderlingen en mensen die als diaken in de bank zitten. Dat zijn dominees die er op de preeksel zitten en die er van zondag tot zondag het woord hebben. En die bepaalde gaven nogal ontvangen hebben om te kunnen spreken en de heilige schriften gaan uitleggen. En die zich erop gaan verheffen en die zich nogal aardig gaan gevoelen. Zo kan het toch. Zo'n hart hebben wij toch. Dat moeten wij toch eerlijk erkennen. Wij zijn niet zulke beste mensen. Oh, wij zijn zo gevaarlijk om ons op onszelf, op onze gaven en talenten, als we die ontvangen hebben, te gaan beroemen. En te denken dat we heel wat zijn in het koninkrijk Gods. En u zegt de Heer, u mag een grote plaats in het koninkrijk der hemelen hebben. En u mag misschien wel goed kunnen preken of spreken. En gebedsgaven mag je bezitten, man of vrouw. En je mag goed thuis zijn in het woord des Heren. En je zult dat kunnen verdedigen op alle manieren. Je mag veel goede dingen doen in het koninkrijk Gods. Voor de naam en de zaak van de Heer Jezus. Allemaal dingen noodzakelijk. Alle dingen heel prachtig. Maar de Heer noemt hen de eersten. Die in alle stilte. In alle hoogmoedigheid. In alle kleinheid en eenvoudigheid. Veel verlaten. Die misschien wel een innerlijke felle strijd hebben te strijden. Die vaak met zichzelf overhoop liggen. Die soms niet eens weten of ze ja of dat ze nee zullen moeten zeggen. Maar die in de ootmoed van hun hart, voor de Heere buigend, dit toch alleen misschien maar kunnen zeggen. Heere, u kan ik toch niet missen. Stel je eens voor dat de aarde en de hemel beide eens een prijsvraag zouden gaan uitschrijven. De prijsvraag, wie is nou de eerste en wie is nou de laatste mens? Ik vrees dat de hemel hem de eerste zou noemen die de aarde wel eens de laatste noemt. En ik huiver bij de gedachte dat de eeuwigheid zal openbaren hoeveel mensen die hier op aarde misschien wel steunpilaren geweest zijn, in het midden van de kerk niet waardig gekeurd zijn geworden om een plaats in te nemen in de tempel Gods daarboven in de hemel. En omgekeerd dat er mensen zijn die hier maar gezucht hebben en gezucht. En die gedacht hebben, ik kom er nooit en hoe zal het ooit kunnen? Wat kan ik nog van mezelf zeggen? Wat voel ik mij toch een ellendig en een zondig en een schuldig schepsel? Wat durf ik toch weinig te zien op dat volbrachte werk van de Heere Jezus? En ik weet dat is zo noodzakelijk. En ik heb hem ook wel gezien. Maar ik durf niet en ik kan niet. Oh, wat ontbreekt me toch machtig veel. Ik denk dat er wel vele van zulke laatsten wel eens de eerste zouden kunnen zijn in het koninkrijk der hemelen en daarboven. Het is vaak in het geestelijke leven in elk geval, als het ook is in het natuurlijke leven. Er zijn verschillende vruchtbomen. Er zijn appelbomen, perenbomen en u gaat maar door. Maar er zijn ook de wijnstokken. Wat de Bijbel noemt de grapes. En dan hebt u wel eens de wijnstokken hier ook gezien. U kunt ze hier zat genoeg zien in Canada. Vooral als u komt op de peninsula daar. Daarbij St. Catharines en hoe die plaatsen er allemaal heten. Fruitland en Vineland enzovoorts enzovoorts. Andere plaatsen ook, maar daar zeker niet in het minst. Is het u dan wel eens opgevallen dat soms de grootste trassen van vruchten en de grootste grapes achter de bladeren hangen? En dat de grootste en de schoonste trossen achter de zwaarste en de grootste bladeren zich als het ware verschuilen en dat ze niet naar voren komen? Nou, ze kan het ook in het geestelijke leven wel eens zijn, in het midden van de kerk. Maar dan brengt God ze zelf naar voren. En dan stelt hij ze in het licht van zijn vriendelijk aangezicht. Is dat geen evangelie? Vooral in onze tijd. Bang en donker is het aan vele kanten. Laten wij de dingen niet mooier zeggen en voordoen alsof het is in onze wereld. Onze wereld is benauwend. Tenminste, zo zie ik het. Benauwend. En ik denk dat de machten en de krachten der duisternis aan alle kanten in het werk zijn. U ziet dat misschien zo niet. U denkt alleen maar wat ik vanmorgen gezegd heb aan Rusland en aan Roemenië en aan Polen en ik weet niet wat voor landen daar in het oosten en aan China. Maar mijn broeder en zuster, het is hier niet veel beter. Als u denkt aan wat er ondergronds allemaal bezig is te werken, als u dat maar eens wist. En als we dat allemaal maar eens zagen. Maar wij weten alle dingen niet, behalve als de krant zegt, er zijn 13 spionnen, Russische spionnen, het land uitgezet. En er zijn er nog zoveel meer, die mochten niet meer binnenkomen. Maar er zijn er heus nog veel en veel meer, hier en overal. We leven in een donkere tijd. En we leven in de tijd dat de tekenen der tijden naar alle kanten worden gezien. Maar nu is dit het grote en tenslotte het heerlijke, te midden van alle bangheid die ons zo benauwen moet soms. Dat de Heere gaat troosten en dat hij zijn kerk hier in deze wereld gaat toeroepen. Klaag niet, wanhoop niet, het komt terecht. De Heere zorgt voor zijn zaak, hij vergeet zijn erfdeel niet. Wat uit God geboren is, gaat nooit ten onder. Dat zal triomferen. Het zal tot een eeuwige zegen zijn. Vele eersten zullen de laatste. En vele laatsten zullen de eerste zijn. Dat woord predikt de eindtriumf. Van alles wat nu nog om Christus wil versmaad en vertreden wordt. Dit woord draagt de belofte in zich. Van een toekomend leven voor de kerk des Heren. Voor de ware kerk van God. Die in en uit Christus is geboren, ook uit hem leeft, door het geloof. Dit woord is krachtig tot zaligheid. Mijn broeder en zuster die strijdt, die veel moet missen. En waarvoor wie de strijd vaak groot is en de aanvechting hevig. Maar als het leven Gods uw deel is, dan is de toekomst uw. Omdat de toekomst van God is. Eén met Christus in zijn vernedering betekent tegelijkertijd één met de Heere Jezus in zijn verheerlijking. Zijn kruis betekent uw kruis, maar zijn kroon zal ook eens zijn uw kroon. Iets daarvan wordt hier al beleefd en doorleefd, maar zal straks in zijn volheid doorleefd worden. Nu zal zijn kroon, ook uw kroon en de kroon der zaligheid zijn, dat kan niet anders. Niet omdat ons offeren voor de Heere zo waardevol is. Niet omdat de offeranden van Christus aan het kruis ons offer ook nog zo nodig hebben en wij een zekere aanvulling zouden moeten geven. En alsof dat zijn verdienende oorzaak niet geheel zou hebben. Wel nee, onze zaligheid ligt niet in ons offeren voor de Heere.
Maar onze zaligheid ligt in zijn offer dat hij gegeven heeft. En waaruit ik door genade moet, maar ook mag leren leven. Wat wij vermogen, dat vermogen wij alleen door Christus, die ons kracht geeft. En die ons in de nood en in de dood bemoedigt. En die het ons toeroept. En God heilige dat aan onze harten. Wees getrouw tot in de dood. Want ik zal u geven de kroon des levens. Amen. Laten wij met elkaar zingen de Psalter nummer 64. Lord, I lift my soul to thee, O my God, I trust thy might, and so on. Number 64, all the stanzas. Gemaakt. Ge hebt weer tot ons willen spreken, ook in deze avond. Ge hebt ons uw barmhartigheid betoond hierin, dat ge ons niet onze eigen weg hebt laten gaan, maar dat ge ons nog gemaand hebt, dat ge ons nog gewezen hebt wat nodig is tot zaligheid, dat ge ons gewezen hebt op onszelf, op onze zonden en ongerechtigheden, op het offer dat we moeten brengen. En dat we niet kunnen brengen uit onszelf en dat alleen maar een vrucht kan zijn van genade. Maar gij hebt ons ook gewezen op de bron waaruit die genade vloeit. Dat is de Heere Jezus. Gij hebt ons gesproken van de rijkdom zijner ontferming. Dat hij zich juist zelf heeft willen geven omdat het dat offer dat hij aan de Vader heeft geschonken, de bron, de fontein zou kunnen zijn. Waaruit alles uitvloeit wat wij ontvangen, o geef. Dat we als arme mensen aan zijn voeten mogen liggen. En dat we uit die volheid van Jezus ontvangen, genade voor genade. In die weg wordt hij verheerlijkt en groot gemaakt, zal zijn Jezus en Jezus en niemand alleen. Ga nu met ons in deze avond, zegen ons in de dagen die er voor ons liggen. Geef, Heere, dat we onze arbeid mogen kunnen verrichten. Waak over ons op de weg. Wees met wie van ons dan ook en met uw hele kerk over het rond der aarde en al uw volk en uw kinderen. Werk krachtdadig door uw heilige geest in zondaarsharten, opdat uw koninkrijk, o Heere Jezus, komen. En uw naam worden verheerlijkt. Wil ons horen in de vergeving van onze zonden om Jezus wil. Amen. Laten wij nu tenslotte nog zingen op Psalm 119, vers 83. Wat vrij heeft elk die uwe wet bemint, zij zullen aan zich geen hinderpaal zich stoten en wat er verder valt. Psalm 119 en daarvan vers 83. Aan u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u vrede. Amen.